In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 139e psalm en daarvan het zevende vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht wat er verder volgt in het zevende vers van de 139e psalm. We willen twee gedeeltes lezen uit het woord van de Heere. Allereerst uit het Oude Testament, nu het profetenboek Micha, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 6 tot en met vers 14. Micha 4, vers 6 tot en met vers 14 en vervolgens Jacobus 1, de versen 1 tot en met 6. De tweede schriftlezing Jacobus 1, de versen 1 tot en met 6. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof.
Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik haar die henkende was verzamelen, en haar die verdreven was vergaderen, en die ik geplaagd had. En ik zal haar die henkende was maken tot een overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op den berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. En gij schaapstoren, gij ovel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochter Jeruzalems. Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan, dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? leidt smart en arbeid om voor te brengen, o dochter Sions, als een barende vrouw. Want nu zult gij wel uit de stad heen en uit gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen. Maar al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen, laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion. Maar zij weten de gedachten des Heeren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot een dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken. En gij zult vele volken verpletteren, en ik zal hun liedergewin den Heere verbannen en hun vermogen den Heere ter ganse aarde. Nu, rot u met benden, gij dochter der bende. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen den rechter Israëls met de roede op de kinnebak slaan. Jacobus 1, vers 1 tot 6. Jacobus, een dienstknecht van God en van den Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien van iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Noemen we nu belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in de eerste schriftlezing, Micha 4. En uit het negende vers de volgende woorden. Micha 4, de volgende woorden uit vers 9. Eigenlijk een vraag die daar wordt gesteld. Is uw raadgever vergaan? Dat is de tekst voor de prediking. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over bediening van woord en sacrament. Laat ons bidden. Heere, gij die de schepper zijt van hemel en van aarde, zo hebben we dat net mogen belijden met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Maar gij die ook de schepper zijt van al het leven, uw naam zij gedankt en erkend, dat we hier in uw huis mogen samenkomen of thuis de dienst mogen volgen. Dienst van woord en sacrament, als gij hoorbaar en zichtbaar deze middag tot ons komt, dan past het daarvoor om uw naam te danken. En komen we in het gebed om aan u om raad te vragen. Heren, wij mensen die van onszelf klein en zwak zijn, die van onszelf geen wijsheid hebben. We bidden het u. Als het ons aan wijsheid ontbreekt, uw woord hield het ons voor, dat we het van u begeren. En zo mogen we tot u naderen in het gebed, om van u raad te vragen. Raad als uw woord mag worden bediend. Gedenk uw dienstknecht, geef hem wat nodig is, een stem om te spreken, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En dat hij op de kansel ook van uwentwege raad mag ontvangen om de juiste woorden te spreken. Raad als we ons zetten onder dat woord en dat woord tot ons komt. Wilt u ons dan ook wijsmaken tot zaligheid? En wilt u ons verduisterd verstand verlichten? Opdat we ook de raad die vanuit uw woord komt tot ons zouden nemen. Want uw raad zal toch blijven bestaan tot in der eeuwigheid. En dan weet gij toch ook hoe we verschillend in de kerk kunnen zitten. Radeloze mensen misschien, die niet weten waar ze heen moeten. Met de nood van hun bestaan, met de zorgen in hun leven, met de zonden van hun leven. O, dat ze dan toch uw woord mogen horen waarin gij het toch hen aanspoort om bij u vandaan te mogen ontvangen. Genade en heil, verlossing door het werk van de Heere Jezus Christus. En als er de mythes misschien zijn die volop te raden gaan bij de wereld, wilt u dan ook geven dat ze gaan verstaan dat al die aardse raadgevers, dat ze daar bedrogen mee uitkomen, opdat ze aangewezen zijn op de raad bij u vandaan. En uw volk en kinderen, die dagelijks aan de troon van uw genade verkeren, om elke dag weer raad van u af te smeken, wilt u ze verder leiden, opdat ze zo elke keer weer meer van u mogen leren en des te sterker en steviger aan uw hand de weg door het leven zouden gaan. En als we dan in deze bijzondere dienst hier zijn samengekomen, waarin een broeder en een zuster hun beide kinderen ten doop mogen houden, dan is dat toch allereerst ook iets om uw naam voor te danken. Dat gij hen de kinderzegen hebt willen geven. En dat gij het leven van de beide kinderen hebt willen bewaren en sparen. Ook dat is er ook voor hen gebleken, dat het geen vanzelfsprekendheid is. En dat het jonge leven ook een kwetsbaar leven is. En dan mogen we uw naam ook danken voor uw bewarende hand, voor de kinderen en ook voor de moeder. En dat ze nu samen hier mogen staan om het ja-woord uit te spreken. Om daarin uiteindelijk ook een gebed op te stijgen. Dat u het zijt die hen raad moet geven. Ook als het gaat om de opvoeding van hun kinderen. En dan mogen we het u ook vragen, dat ze dan ook daarin door u onderwezen mogen worden. En dat gij het ook zijt, die hen daarin ook leert en wijs maakt. Opdat ze zo in een opvoeding van de kinderen, dat ze daarin door u geleid mogen worden. En ook de kinderen het mogen aanraden, om het goede van uw dienst te mogen zoeken. We mogen u vragen, gedenkt u hen? Het geldt niet alleen voor deze ouders. We mogen ook denken aan de bredere familiekring, ontfermt u zich ook over hen. En we mogen ook bidden voor alle ouders in ons midden. Als gij toch ook weet hoe ze er zijn die ook kunnen worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Die er ook tegenaan lopen dat ze met de aardse raadgevers bedrogen zijn uitgekomen. En dat bij allerlei tips en dingen die ze hebben gezocht ook voor de opvoeding, dat ze ook moeten bemerken dat het hun aan wijsheid ontbreekt. En dat ze zo dikwijls hun kinderen niet bereiken kunnen. Dan mogen het u ook vragen. Wilt u hen dan raad geven? Opdat ze zo mogen bemerken dat ze de opvoeding niet in eigen kracht hoeven te doen. Maar dat gij het zijt die hen daarin de weg wijst, ondersteunt en sterkt. En zo mogen we dat vragen voor alle ouders en grootouders in ons midden. Ook juist als een doopdienst misschien ook kan bepalen bij verdriet wat er ligt, omdat banden door de dood zijn verscheurd, waar eens met een van de kinderen bij het doopvond is gestaan en er nu een lege plek is, dan weet gij toch ook van het gemis dat dat geeft en ontfermt u zich over diegene. Of over hen die nog nooit bij het doopvont hebben gestaan. Voor wie de kinderzegen niet is weggelegd of nog niet is weggelegd. Wilt u zich over hen ontfermen en geef hen ook wat nodig is. We mogen zo bidden of u heel de gemeente wilt gedenken. In alle verschil wat er is, ook hoe we de kerk zijn binnengekomen. Of de zorgen zijn, moeite en verdriet, gij weet ervan. We bidden u, gedenkt u de weduwe, de weduwnaren, de wezen, zij die een kind hebben verloren. Geef alles wat nodig is. Als de lege plaatsen misschien juist in deze decembermaand zo sterk kunnen opspelen. We bidden u of u wilt zijn met diegenen die vastlopen met zichzelf en vastlopen in het leven. Wilt u geven dat de weg naar omhoog tot u de Heere open mag vallen en dat ze mogen zien op uw trouw en uw ontferming. We bidden u of u het werk in de kerken wilt zegenen. De bediening van uw woord, ook het andere deel van de gemeente. Gedenkt uw broeder van Heteren, geef ook hem wat nodig is. We mogen u vragen om uw zegen, ook over de werkzaamheden die mogen plaatsvinden. Wilt u daarin meekomen? We bidden u, wilt u al het werk in uw koninkrijk gedenken. Ook buiten de landsgrens, op de zendingsvelden, onder uw bondsvolk Israël. Wilt u daarin meekomen? We bidden u voor deze wereld. Een wereld in nood, vol met vragen. En zo weinig oplossingen, zo lijkt het. Zo weinig antwoorden. Of wilt u toch geven dat de groten der aarde ook bij u de Heere ten rade mogen gaan? We bidden u voor hen die in hoogheid zijn gezeten. Onze koning en zijn gezin, wilt u zich over hen ontfermen? Gedenkt u onze overheid? Landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. We mogen u vragen, wilt u wijsheid geven? Ook in de situatie waarin we plaatselijk terecht zijn gekomen. Dan mag uw naam ook worden gedankt dat de situatie gisteren in alles ook te overzien was. En dan mogen we u ook vragen, wilt u ook de plaatselijke overheid wijsheid geven in besluiten die moeten worden genomen, ook met het oog op de komende periode. En we willen u ook vragen, wilt u ook daarin geven, dat we met elkaar op elk niveau in de samenleving ook zouden verstaan dat uw naam ook zo sterk verbonden is aan onze dorpsgemeenschap. En dat dat onze handel en wandel ook mag bepalen. Gedenkt u hen die werken in het onderwijs? Wilt u ze geven wat ze nodig hebben? Wilt u ze wijsheid schenken in de opvoeding ook van de kinderen? In het, niet alleen het onderwijzen voor de dingen van dit leven, maar ook in het voorhouden van hetgeen de kinderen nodig hebben op weg naar de eeuwigheid. Gedenkt u hen die werken in de zorg? Ook als juist in deze tijd ook zoveel op hun afkomt en ook zoveel vragen bij hen zullen kunnen leven. Wilt u ze kracht geven om dat werk ook te kunnen doen? Wilt u ze daarbij sterken en dat ze daarin ook mogen bemerken dat u het bent die hen nabij is en kracht geeft die ze nodig hebben? Ach, Heere, zo is er veel om te bidden. Gij weet ervan. Bovenal mogen we u vragen, wilt u in deze dienst uw eigen werk verheerlijken? Wilt u zondaren brengen aan de voeten van hem die de opperste wijsheid is, de Heere Jezus Christus? Wilt u ons verblijden met uw grote daden onder jong en onder oud? Scheld de Satan dat hij geen kans krijgt om het zaad van het evangelie weg te nemen, maar dat in woord en in sacrament zichtbaar en hoorbaar het evangelie tot ons mag komen en dat het ons mag brengen in verslagenheid over wie we zelf zijn, maar ook in verwondering over wie u bent en wat u nog wil geven. En dat zo deze dienst tot eer van uw grote naam mag zijn, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar het formulier gaan lezen dat de kerk heeft opgesteld om de doop te bedienen aan de kleine kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden ook wij weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als u de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij, Levi en Lea, genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zo aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Brussé, moeder Brussé? Geliefde doopouders, in deze tijd waarin we leven is afstand houden belangrijk geworden. Al een hele poos dat de 1,5 meter samenleving de norm is. Het van belang is om niet te dicht bij de ander te komen, uiteindelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Op allerlei manieren heeft dat ook wel een stempel op jullie gezet. Niet alleen door het werk wat je doet, maar uiteindelijk ook na de geboorte van jullie beide kinderen. Dat ook toen gold een tijd van afstand houden. Dat zelfs de grootouders in de eerste periode niet mochten komen. Ook daarin hebben jullie gemerkt hoe moeilijk dat ook lag om afstand te moeten houden. Tegelijk mag dat woord afstand houden op een bepaalde manier ook wel geldig blijven in de opvoeding van jullie kinderen. Afstand houden, afstand nemen van de zonde. Want dat dient ook in de opvoeding, dient dat ook door te klinken. Dat er afstand gehouden dient te worden van allerlei zondige zaken. Want op allerlei manieren, als ze groot worden, zullen ze ermee te maken krijgen. Maar dan is het ook nodig dat jullie hen leren dat ze niet mogen toegeven aan alle zondige verleidingen die hun levenspad zullen gaan kruisen. Want uiteindelijk, als ze daar geen afstand van nemen, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Want wie geen afstand neemt van de zonde, die zal het ook gaan merken. Die zal worden opgeslokt door die zonde. En die zal ook worden meegesleurd op het pad van de zonde. Wat dat betreft draagt u ook verantwoordelijkheid om de zonden ook weg te houden uit het leven van uw kinderen. Maar afstand, dat geldt eigenlijk ook nog op een andere manier. Want jullie hebben net ook ja gezegd op die eerste vraag. En het laat ook zien dat er afstand gekomen is. Een afstand die er is tussen een mens en zijn schepper. Want sinds onze val in Adam ligt er een diepe kloof tussen elk mens, hoe klein ook, en zijn of haar schepper. Een kloof die wij zelf niet kunnen overbruggen. En dat is ook de aangrijpende realiteit van een mensenleven. En dat is ook iets waar het doopwater ook van spreekt, dat wij afstand van God hebben genomen. Dat wij bij God zijn weggegaan. En nu is dat toch uiteindelijk het grote wonder. Dat waar wij afstand van God hebben genomen, dat God in Christus die afstand wil overbruggen. En dat hij nabij gekomen is in de zending van zijn Zoon. Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen, onder de mensen heeft gewoond, dicht bij de mensen heeft geleefd, om zondige mensen terug te brengen naar het hart van zijn Vader. En in de doop komt die God al heel dichtbij. Hij legt als het ware zijn hand op het hoofdje van jullie kinderen. En hij verbindt zijn naam aan die van Levi en die van Lea. En daarmee zegt hij als het ware al tot hen: bij mij zijn jullie welkom. Kom tot mij en wend je naar mij toe. Want waar de kinderen, en dat hebt u hen te leren, afstand hebben te houden van de zonde, ja, zelfs veel meer dan die anderhalve meter, mag je ze ook leren dat ze geen afstand hoeven te houden en ook mogen houden van de Heere, omdat hij in Christus Jezus heel nabij is gekomen. En hij wil niets liever dan dat jullie met jullie kinderen dagelijks verkeren aan de voeten van de Heere Jezus. Dat je tot hem komt en dat ze die Heere Jezus zouden omhelzen in het geloof. En dat ook maar heel de opvoeding door mogen klinken. Dat jullie kinderen welkom zijn bij hem. En dat hij ze graag wil ontmoeten aan zijn voeten. En dat hij ze graag dicht bij zijn hart wil hebben. Het doopwater spreekt van zijn gewilligheid. Dat zondige kinderen welkom zijn bij hem. En de Heere, die geeft jullie alles wat nodig is om goed te spreken van deze Heere Jezus Christus. En om dagelijks, persoonlijk, samen en met de kinderen, veel te verkeren aan de troon van Gods genade. En in alle dingen de Heere Jezus Christus te zoeken. Tot heil voor jezelf en voor jullie kinderen. De Heere geeft daartoe alles wat nodig is. De organist die zal spelen uit de 105e psalm, de klanken van het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En na de doopsbediening willen we staande toezingen het 3e vers van de 134e psalm. Leendert David Brusset, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Johanna Talita Brusset, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit de 32e psalm. En daarvan het vierde vers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in de gevaren. En ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Vers 4 van de 32e psalm. Na het amen van de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 146e psalm en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Wat er verder volgt in vers 3 van 146 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, voor adviesbureaus blijft er altijd wel een markt. Goede raad is immers belangrijk en het is duur. Daarom is goede raad nodig bij het opzetten van een nieuwe productielijn, bij de overname van een ander bedrijf, bij het nemen van belangrijke beslissingen. Maar goede raad is ook belangrijk als je jong bent. Een jongere die aan zijn oude vraagt om advies bij het maken van een studiekeuze. Een kind die bij een moeilijk vak zijn meester of de juffrouw vraagt om uitleg. Iemand die ergens opnieuw begint bij een nieuwe werkplek die ook advies nodig heeft. En uiteindelijk, het geldt ook voor jullie als jonge ouders, dat je ook best hier en daar en zeker ook bij wederzijdse ouders geregeld hier en daar om advies zou vragen bij de opvoeding van de kinderen. Maar is het wel altijd van belang als we raad vragen dat we ook een goede raadgever hebben. Want waar goede raad duur is, is slechte raad desastreus. En het maakt dus nogal wel wat uit wie nou je raadgever is. En dat geldt uiteindelijk voor elk levensterrein. En dat blijkt ook uit onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking de woorden van onze tekst. Is uw raadgever vergaan? Drie gedachten. Een ontdekkende vraag, een ernstige aansporing en een bemoedigend antwoord. Is uw raadgever vergaan? Een ontdekkende vraag, een ernstige aansporing en een bemoedigend antwoord. We hebben het al een paar keer gezegd dat bij de profeet Micha dat het best wat door elkaar heen loopt. Dreiging en hoop, oordeel en hel. En dat zien we eigenlijk steeds weer. En dat zien we ook in het vierde hoofdstuk. Vanochtend hoorden we dat aan het einde van hoofdstuk 3 het naderende gericht werd aangekondigd. Maar ook dat heel die tempelberg, dat die zal worden tot een steenhoop vol puin. Als dat klonk in vers 12 van hoofdstuk 3. Om uwentwil zal Sion als een akker geploegd worden. En Jeruzalem zal tot steenhopen worden. En de berg deze huizes tot hoogten van een woud. Maar in hoofdstuk 4 mochten hele andere klanken klinken. En dan mogen heerlijke profetieën worden ontvouwd, waarin gesproken wordt over het verlossingswerk uit de ballingschap, over het herstel en de heerlijkheid van Gods volk. We hebben toen ook aangegeven dat de vervulling meerdere lagen bevat. In elk geval, daarin werd getekend hoe de verlossing zich zal aandienen en zal doorbreken. Maar zover is het echter nog niet. De verlossing zal komen. Maar het gaat wel eerst door de diepte van het oordeel heen. En daar moet het volk zich ook heel bewust van zijn. Want na die helsaankondigingen in de eerste 8 versen van hoofdstuk 4 gaat Micha spreken van het oordeel dat het volk eerst wacht. Dat zal niet eenvoudig zijn. Een tijd van verdrukking. Een tijd van tegenstand. Een tijd van vijandschap. Er zal nog een zware tijd aanbreken eer de bevrijding en de verlossing een feit is. Denk maar aan de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Na D-Day voelde iedereen wel aan dat de Duitsers aan de verliezende hand waren. En dat de bevrijding niet zo heel lang meer op zich zou laten wachten. Toch moest men in Nederland eerst nog die lange, koude winter van 1944 door, waarin ook velen honger hebben geleden. Moest men eerst door voordat de bevrijding aanbrak. En hier zien we dat het verbondsvolk van Israël nog een zware tijd van druk en moeite wacht. En ze schreeuwen het uit. Nu, waarom zoudt gij zo'n groot geschrei maken? En staat erbij dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen. Geen bevalling is er immers gelijk. Maar wel voor elke bevalling geldt wat we lezen in Genesis 3. Met smart zult gij kinderen baren. Jullie hebben ook wel ervaren dat rond of na de bevalling ook allerlei complicaties zich kunnen aandoen. Wat dat betreft is dat beeld ook wel begrijpelijk wat de profeet Micha hier spreekt. De smart als van een barende vrouw. Het leed dat Israël te wachten staat is nou te vergelijken met de moeite van een bevalling. Er wacht hen een zware weg. Een weg die hen het hart benauwt en hen de moed beneemt. Ze zullen worden weggevoerd naar Babel. En de deportaties die volgen elkaar op. Wenend, innerlijk verscheurd, trekken ze het land uit. Vol pijn en vol vertwijfeling zien ze achterom naar die rokende puinhoop. En je proeft iets van hun verdriet. En je ziet iets van hun moedeloosheid. En het zal klinken door heel het land. Zwaar geschrei, zwaar geroep, zwaar gehuil, gejammer en geklag. Radeloosheid vult hun hart. En in die nood neemt de profeet het woord en vraagt: is er geen koning onder u? Is uw raadgever vergaan? En dan gaat het hier niet om twee personen. Het is als het ware een dubbele zin die de profeet gebruikt, waarbij het steeds gaat om dezelfde persoon. De koning is ook de raadgever. De raadgever is ook de koning. Wie bedoelt Micha hier? Alleen al de verschillende edities van de Statenvertaling geven het niet eenduidig weer. Ze zijn er die de koning met een kleine letter weergeven en de raadgever met een hoofdletter. Andere edities die hebben ze allebei staan met een hoofdletter, koning en raadgever. Er zijn ook wel andere Nederlandse vertalingen die ze beide met een kleine letter hebben. In elk geval voelen we dan wel aan, als hier gekozen moet worden voor een hoofdletter, dan zou de profeet hiermee God bedoelen. En zeker, daar komen we straks nog op terug. En toch denk ik dat we hier allereerst ook moeten onder verstaan, onder die raadgever, de koning van Juda. En de rol van die koning, die is ongeveer uitgespeeld. Van het machtige rijk uit de dagen van David is niets meer over. 10-stammenrijk is al weggevoerd in ballingschap. 2-stammenrijk stelt weinig tot niets meer voor. Het is een vassalstaat geworden. En de bevolking die moet belasting betalen aan de heersende macht. En later werden ze ook plat gedrukt tussen Egypte en Babel. De koning, hij heeft geen invloed meer. Hij heeft niets meer in te brengen. En de hand van de bezetter drukt op het verbondsvolk. Micha had het al voorzegd. Ja, de valse profeten, die hadden het steeds ontkend. Maar nu is het wel werkelijkheid. Miserabel is een situatie. Het volk is in mineur. Spottend klinken de woorden van de profeet. is uw raadgever vergaan? Sarcasme is hoorbaar in zijn stem. Immers, nooit hebben ze naar de profeet geluisterd. Altijd hadden ze zijn woorden afgewezen. En steeds hadden ze zijn waarschuwingen in de wind geslagen. De mensen die hadden meer vertrouwd op hun koning. Waar is hij nou? Kan uw raadgever u dan niet helpen? Is hij omgekomen? Is hij vergaan? Het is iets van diezelfde spot die we eerder hoorden bij Elia, als hij het zegt tegen de Baalpriesters in 1 Koningen 18. Roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft. Misschien slaapt hij en zal hij wakker worden. Waar is nou die koning waar ze altijd op vertrouwden? Ontdekkend. Want op hun koning hadden ze vertrouwd. Op hem hadden ze gehoopt. Ze meenden veilig bij hem te zijn. En ze hadden veel verwachting van die aardse koning. Maar het bleek ijdele hoop en ongegronde verwachting. Het volk is radeloos en reddeloos. Machteloos en moedeloos. Te begrijpen toch, als het oordeel van God op hen drukt. En ze voelen hoe de stormen van Gods gericht trekken over de akkers van hun zondaarsbestaan. En ze merken dat ze niet bestand zijn tegen dit ingrijpen van de Here, waarbij God gebruik maakt van de vijand. Waar is nu hun koning? Waar is hun raadgever? Die zijn in geen velden of wegen te bekennen. Zulke voorbeelden zijn er toch nog steeds. Dan heeft een volk sterk vertrouwd op hun leider. Als de vijand op de stoep staat, is de leider de eerste die wegvlucht. En dan blijkt je niets aan hem te hebben. Je zou dan maar zitten. Op de puinhopen van verloren geluk. Bij de scherven van een mislukt leven. Altijd je verwachting gesteld op aardse raadgevers. De wetenschap, mensen van naam en faam, moderne middelen. Je zocht het misschien in de wereld. Daar meende jij je geluk te vinden. Daar dacht je een mooi leven te kunnen krijgen. Je legde je oor te luisteren bij de Satan. Toch wel de slechtste, maar tegelijk de meest gevolgde raadgever die er is. En die spiegelde je van alles voor. Adviseerde je om maar met God te breken. En wees je erop dat je de Bijbel maar het beste dicht kan doen en je gebed ook maar kan overslaan. Het zou je toch niet helpen. De duivel zat vol met allerlei adviezen, waarmee hij u en jou en mij adviseert om maar naar hem te luisteren. Totdat God de luchtbel doorprikt en de zonde gaat bezoeken. Het tref je, het velt je neer en het verbreekt al je eigen kracht. En ineens is de rol van de wereld uitgespeeld. Ze kunnen je niet helpen. Nee, stel op prinsen inderdaad geen vertrouwen. Want daar vind je geen heil bij. Wie zijn hoop op mensen bouwt, die komt daarmee beschaamd uit. En je zou er toch radeloos van worden. En zien we niet om ons heen. En is het niet in die tijd dat uw kinderen geboren zijn, een tijd die donker is, van moeten zeggen, de oordelen die laag hangen en de ongerechtigheden die veel zijn. De zonde die overal terrein wint, ontelbaar. En op elk levensterrein breken de dijken. Ook binnen de reformatorische wereld. De secularisatie dringt de kerken naar binnen. Het tij lijkt niet te keren. Wat kun je dan nog verwachten van aardse machten? Het valt alles weg. Want die aardse machten, die weten het zelf ook niet meer. Juist in deze verwarrende tijd blijkt toch dat waar een mens het ook zoekt en waar een mens het ook van verwacht en welke wegen hij ook inslaat en welke strategie hij ook kiest, hij elke keer weer vastloopt. En niet meer weet hoe het verder moet. De vraag bovenkomt, is uw raadgever vergaan? Dat is een vraag die de profeet hier stelt aan het volk. Dat is dus ook een vraag die van Gods wegen komt om het volk te bepalen. Bij die vraag wat er nu achter hun ellende en achter hun zonde zit. En die vraag wordt gesteld om hen af te brengen van al die aardse raadgevers. En die vraag die klinkt om ons te doen beseffen dat die aardse raadgevers, dat die ons niet verder kunnen helpen in het leven. En dat brengt bij onze tweede gedachte, een ernstige aansporing. Want zo nadrukkelijk blijkt uit die vraag dat aardse hulp tekortschiet. En daarmee zijn ze in Israël bedrogen uitgekomen. Begrijpt u hoe het volk zich moet voelen? Misschien wel dat u moet zeggen, zoals ik me nu voel. Je zou maar je geld op één raadgever hebben gezet. Je zou je maar met heel je hebben en houden hebben toevertrouwd aan zo'n waardeloze raadgever. En je zou maar hebben gedacht dat die koning je wel zou kunnen beschermen. Dan kom je daar terecht in Babel. En in die toestand, zegt de profeet, is uw raadgever vergaan. Maar dan tegelijkertijd ligt er in die vraag veel meer, waarin de profeet niet alleen het waardeloze, het tekort van die aardse raadgever openlegt, maar tegelijkertijd ook wil bepalen bij die raadgever met een hoofdletter. Alsof Micha hier zegt, is er dan geen hogere raadgever? Is er dan geen goddelijke raadgever? Alsof Israël die helemaal is vergeten. Dat zij doen alsof die raadgever bij uitnemendheid, de Heere God, alsof die dood is. Omgekomen. Vergaan. Maar deze God is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Bij hem. En bij hem alleen is raad. Dus meer dan eens gebleken. Zouden vele voorbeelden kunnen noemen. Mozes, die tot God ging om raad te vragen, toen hij het zelf niet meer wist. Eleazar, de priester, die vroeg voor het volk om raad voor het aangezicht van de Heere. De psalmdichter, die prees de raad des Heeren die bestaat tot in der eeuwigheid. Jeremia, die beleed dat God groot van raad is en machtig van daad. En veel later, en daarom hebben we dat gedeelte ook gelezen uit Jacobus 1, mocht Jacobus het ook belijden dat als iemand het aan wijsheid ontbreekt, dat hij het dan van God vraagt die ook mild geeft en niet verwijt. De Heere die eigenlijk op elke bladzijde van zijn woord zich bekend maakt als de beste raadgever. Maar Israël, die is dat vergeten. Israël, die ziet slechts op de omstandigheden. En dan is er geen uitzicht. En dan kijk je er ook niet meer doorheen. Dan is er ook geen perspectief. En ze zouden eigenlijk omhoog moeten zien tot die goddelijke raadgever. Want zolang het oog en het hart niet gevestigd staat op hem, ja, dan zou je toch ook moedeloos en radeloos worden. Maar daar ligt nou precies de zonde van het volk. Ze vergeten hem. Ze miskennen hem. Ze doen alsof de Heere is vergaan. En ze leven alsof hij er niet meer is. Voelt u die dwaasheid? Herkent u misschien iets van die dwaasheid? Dat je zo met jezelf bezig bent, dat je helemaal niet meer ziet op God. Dat je zo vastzit in je eigen situatie, dat de smart van een barende vrouw je heeft aangegrepen. Ongeloof, ontrouw, ongerechtigheden die je in de greep hebben gekregen. En wat is het dan toch een wonder als de Heere dan in zijn woord nog met die vraag tot je komt. Is uw raadgever vergaan? Zo komt hij tot ons. Ook als wij zijn vastgelopen. Als wij geen uitweg meer zien. Als je erachter bent gekomen dat eigen wegen doodlopen. Als je hebt geleerd dat je met je eigen inzichten spaak loopt. Als je hebt verstaan dat je eigen gerechtigheden tekortschieten. En als je hebt ervaren dat je ook met al je godsdienst voor God niet kan bestaan. Uw zonden klagen u aan. En uw schuld grijpt u aan. En u beseft, hoe kan ik ooit God ontmoeten? Hoe kan ik ooit voor God verschijnen? En hoe kan het ooit weer goed komen tussen God en mijn ziel? Vroeger, ja, toen dacht je nog wel eens iets te hebben. Anderen zeiden dat je zo serieus was. Je kreeg te horen dat je zo'n ernstige jongen, zo'n ernstige vrouw was. En iemand pochte op u, omdat u zo trouw in de kerk kwam. U werd er misschien wat mee. Nu kunt u er niets meer mee. Want u moet het erkennen. Tegen al Gods geboden te hebben gezondigd. Geen daarvan te hebben gehouden. Alles tegen te hebben. En niets voor te hebben. Het oordeel waardig, de hel verdient. Wie kan je helpen? Wie kan je daarin raad geven? En de vijanden dringen misschien op u aan. Uw geweten, de wet, de duivel, Gods heilig recht. En u voelt zich radeloos, want al die aardse raadgevers laten u in de steek. Ja, zo kan een ziel zich wel eens voelen die aan de leegheid van de wereld is ontdekt. En wat heb je dan een raad nodig? Betrouwbare raad. Goede raad. En trouwens, zo kan het er ook wel eens leven in het hart van Gods kinderen. Er waren van die tijden dat je alles bij de Heere kwijt mocht raken. En je mocht heel dicht bij hem leven. En je mocht met hem wandelen. En in uw wandel en in uw handel zocht u in alles de goedkeuring van de Heere. En de Heere onderwees u. En hij wees jou de weg door het leven. Je mocht tijden kennen waarin je die nabijheid van de Heere zo heel duidelijk hebt mogen ervaren in je leven. maar nu is het weg. En het nabije leven aan de troon van Gods genade, het is verdwenen. Het tere leven met God heeft plaatsgemaakt voor verkilling en voor verstilling. En de Heere, die lijkt zo ver weg. En van binnen in het hart is het zo koud. Het lijkt wel alsof alles weg is. En het is zo donker en zo hard van binnen. En de Heere, hij is ver af. Toen, wat denkt u, zou uw raadgever zijn vergaan? Zou de Heere niet meer van u afweten? Er klinkt vanuit het woord die vraag, is uw raadgever vergaan? Zou dat echt zo zijn? Zou hij niet meer van u afweten? Zou hij niet meer om u geven? Eigenlijk een beschamende gedachte. Want bent u dan vergeten wat de Heere heeft beloofd? En ook wat de Heere heeft beloofd al in de doop. Niet alleen aan deze kinderen, maar ook toen u zelf jaren geleden misschien dat teken van de doop hebt ontvangen. En ben je dan vergeten dat de Heere je niet dikwijls er doorheen heeft geholpen? En weet u dan niet meer hoe hij u eruit heeft gered? En denk je dan nooit meer terug aan wie de Heere voor u was? En hoe hij met kracht tot u sprak? Zou hij dat dan niet weer opnieuw kunnen? Zouden uw moeilijkheden voor hem dan te groot zijn? Zouden jouw problemen hem boven het hoofd gaan? Zouden jouw omstandigheden voor hem te zwaar zijn? Weet, voor deze raadgever bestaan er geen hopeloze gevallen. Want hij is de hoge en hij is de hemelse raadgever. En daarom, hoe donker uw weg ook is, hoe zwaar het ook alles valt, en hoe die aardse machten ook op je kunnen aanvallen, de Heere wil geven wat je nodig hebt. Vertrouw je daarom toe aan hem en wentel uw weg op de Heere. Want die raadgever, die is niet vergaan. Integendeel, hij leeft. En daarom in de derde plaats ook een bemoedigend antwoord. Want inderdaad, die raadgever met een kleine letter, de koning van Juda, die is inderdaad vergaan. Maar een andere raadgever, die is geboren. Zo mag de profeet Jesaja dat toch ook zeggen. Als we denken aan het 9e hoofdstuk, waarin het ook mag klinken in het 5e vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Raad. Het is nu wonderlijk dat er in Jesaja 9 voor raad dezelfde woordstam staat als die in Micha 4 gebruikt wordt voor raadgever. En dat is toch de troost. God gaat nu zelf voor een raadgever zorgen. Hij wist dat het van onze kant onmogelijk was om ons vanuit onze verlorenheid op te werken en om die afstand die er gekomen is tussen God en een mens, om die kloof, om die ongedaan te maken. En dat welke raad hij ook aan ons geeft, dat wij die raad onmogelijk van onszelf kunnen opvolgen. Maar daarom is hij nou tot ons gekomen. En is hij over die kloof heen gekomen. In zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Christus Jezus, die is afgedaald tot in de diepte van onze verlorenheid. Toen hij vanuit de hemel naar deze aarde ging, gaf God de Vader hem zijn raad mee. Mijn zoon, verheerlijk mijn naam. Voldoe aan mijn recht. Betaal de schuld. En neem de zonden van hen op u en draag ze weg. Daarom moest hij die weg gaan. Van lijden en van sterven. En zo is hij het antwoord geworden op alle vragen van een radeloos volk. En deze raadsman, die stelt ook nooit teleur. Geen moeilijkheid is voor hem te groot. Geen zorg strekt voor hem te ver. Geen probleem is voor hem te zwaar. En geen moeite is voor hem te veel. Christus Jezus, die heeft voor alles gezorgd wat een mens nodig heeft. Waaronder u ook zucht. Uw gezondheid misschien. Uw werk. Als je wel eens kan zuchten als het gaat om de opvoeding van uw kinderen. Hoe dat allemaal zou moeten gaan. De tijd waarin ze groot worden. En als je ziet ook op je eigen zwakheden. Dat je ook wel eens kan verzuchten. Hoe moet dat ooit goedkomen met de opvoeding van onze kinderen? Of als u zucht onder een verborgen kruis, of onder uw zondig bestaan, Christus is het antwoord. De weg van het volk die daar ging door de diepte heen. Ja, ze kwamen onder de macht van de vijand. En in Babel waren ze van huis en haard verdreven. Ja, dat zien we dikwijls, dat dat de weg is die de Heere gaat met zijn volk. Een weg van afbraak. Opdat je gaat leren om niet meer enig vertrouwen te stellen op aardse raadgevers. Van allerlei kanten probeert een mens immers om advies te vragen. En probeert hij allerlei raadgevers maar achter de hand te houden. En allerlei deurtjes open te kunnen houden. Als er iets misgaat, als het tegenloopt, is er altijd nog wel weer een ander. Maar dan kan de Heere wel eens brengen in de ballingschap. Misschien is de Heere dat nu wel aan het doen. In deze crisissituatie die heel de wereld treft. Om als het ware te brengen in de ballingschap. Om ons alle aardse raadgevers te gaan ontnemen. Want dan moet hij wel eens wat wegnemen. Opdat de Heere alleen overblijft als raadgever. Want dan kan het in Babel reddeloos verloren lijken. Maar in die nood komt God. En hij peilt uw nood. En hij ziet ook je ellende. En in die donkere nacht van zonde en van schuld laat hij zijn licht opgaan. Waar alles hopeloos verloren leek, verschijnt Christus. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn naam is Raad. Hoe is het nou in ons leven? Door wie laten wij ons leiden? Door wie laten wij ons raden? Door wie laten wij ons adviseren? Hoe belangrijk is dat ook niet voor uw kinderen, als ze straks groter mogen worden. En allerlei raadsheren zich ook bij hen aandienen. Dan is het ook van belang dat jullie als ouders ook je kinderen sturen. En om ook hen te leren om de juiste beslissingen te gaan nemen. Want uiteindelijk, hoe erg is het als onze raadsman de Satan blijft? Hij was het die ons die de verboden vruchten zo aantrekkelijk heeft voorgesteld. En heeft aangeraden, neem daar nu maar van. En de Satan die nog steeds lokt op de wegen van de zon. De Satan die ons meeneemt op het pad van het verderf.
Toe, zo fluistert hij. Doe nou maar mee. Toe, gooi dat vuurwerk nou maar. Toe, neem nou maar dat jointje. Toe, slik dat pilletje nu maar. Toe, steel dan maar dat spulletje. Toe, lieg nou maar. Zo adviseert de Satan ons keer op keer op de weg der zonde. En dagelijks houdt de Satan spreekuur op zijn spreekkamer. En daar nodigt hij je uit dat je bij hem komt, dat je met hem spreekt en dat je met hem meegaat en met hem meedoet. Het kan ook nog altijd zijn dat jij je laat raden door je eigen verdorven vlees. En het zijn de boze lusten van het vlees die je brengen op de verkeerde paden. En je laat je daardoor meenemen. Het kunnen ook verkeerde vrienden zijn die je meeslepen. Die je keer op keer aanraden om met hen mee te doen. En ze nodigen je daartoe uit. Maar weet wel, als je gehoor blijft geven aan die slechte raadgevers, dan ga je wel je eigen ondergang tegemoet. Want al die raadsmannen, de duivel, de wereld, al die vrienden, ze laten je uiteindelijk in de steek als je daar staat voor de Jordaan des doods. En daar zwijgen ze. En daar weten ze geen advies meer uit te brengen. Maar bedenk dan dat het nog het heden der genade is. En dat Christus ook vandaag nog weer staat voor de deur van ons hart. En hoe hij zichtbaar en hoorbaar tot ons komt. En het daarin ook zegt: ik raad u dat u van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Hij raadt u aan om van hem te ontvangen goud. Dat goud dat wijst op de middelaarsverdiensten van Christus. Beproefd in het vuur van Gods toorn. Want in een weg van lijden en sterven heeft Christus betaald. En zijn verdiensten volkomen genoegzaam om alle armoede weg te nemen, opdat gij rijk zoudt worden. Dat goud van zijn middelaarsverdiensten, dat al onze armoede wegneemt. En hij raadt het aan om van hem witte kleding te kopen, dat je bekleed mag worden, de schande van de naaktheid bedekt wordt. Het wijst dus op de klederen van Christus' gerechtigheid. Dat onze vuile kleding uit moet. Dat hij de schande van onze naaktheid zal bedekken met de kleed van zijn gerechtigheid. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Die ogenzalf waardoor hij de blinde zielsogen gaat openen. Waardoor je het ook gaat zien, recht gaat verstaan wat de schrift ons leert. En je zicht krijgt op wie je zelf bent, maar ook zicht krijgt op wie Christus is. En zo staat die hemelse koopman. Die staat ook vandaag aan de deur van ons hart. En hij zegt het ons: ik raad u dat u van mij koopt. En is dat niet aanlokkelijk? En is het niet verlokkelijk? Hij biedt het aan. Vol overtuiging. Toe. Wat doet u met deze raad? Misschien schudt het u heen en weer. Wel doen of niet doen? U vraagt misschien: wat is dan de prijs? Ja, verkoop alles wat je hebt. Al je heimelijke zelfvoldaanheid. Al de gespeelde gewichtigheid. Al die gewaande belangrijkheid. alles moet kwijt en alles moet je verliezen. Je eigen ik, je hoogmoedige ik. Dat is de prijs en tegelijk. De koopman zelf heeft er al voor betaald. Met zijn eigen bloed en met zijn eigen leven. Het is dus ook een kopen zonder geld en zonder prijs vanwege die volkomen gerechtigheid van Christus. En zo staat hij ook vanmiddag aan de deur van ons hart. En hij stalt als het ware uit alles wat er bij hem te verkrijgen is. En hij dringt aan en hij spoort ons aan. Ik raad u dat u van mij koopt. Ontneem deze raad dan ter harte. Dan zult u nooit beschaamd mee uitkomen. Want hij weet altijd raad. Weet jij het niet meer? In welke omstandigheid van het leven ook. Als het gaat om uw gezin, opvoeding van de kinderen, als het gaat op uw werk, welk terrein dan ook. Bij hem is raad. Loopt u vast in het leven? Bij hem is raad. Ontbreekt het u aan wijsheid? Bij hem is raad. En sta je misschien met gebonden handen? Bij hem is raad. Bij hem alleen. Want op hem, en dat mogen we toch ook uit de profeten opmaken, wat er op hem rust, als de profeet Jesaja dat ook van die Christus heeft gezegd, dat op hem rust de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Op die Christus rust de geest der wijsheid en des verstands. De geest die de ware wijsheid werkt. De geest die het verduisterde verstand verlicht. En als je jezelf misschien moet scharen bij die dwaze mens. Dat je moet zeggen dat je door je val in Adam uiteindelijk ook al je verstand hebt verloren. Dat je moet zeggen een dwaze te zijn. Een verstandeloos. Die vredevorst die biedt zich aan. Op wie de geest der wijsheid en des verstands rust. Want bij hem is er wijsheid voor dwaze zondaren. En hij verlicht het verstand van verstandeloze zondaressen. Hoe meer en meer je eigen onkunde en je eigen onwetendheid moet inleven. Dat je steeds verder wordt ontdekt aan je eigen dwaasheid. En dat je zo dikwijls moet erkennen, wat ben ik weer dom geweest. Nu ben ik het weer gaan zoeken in de wereld. Nu heb ik weer mijn oor te luisteren gelegd bij een aardse raadgever. Dat je dat ook weer moet belijden voor Gods aangezicht. Maar juist zo, ook in je blindheid en in je domheid, aangewezen te zijn op hem die ons van God geworden is tot wijsheid. En hij maakt door zijn woord en door zijn geest dwaze zondaren wijs tot zaligheid. Want op hem rust ook de geest des raads en der sterkte. En die raad die is dus ook verbonden met de wijsheid en het verstand om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En nu wordt dat dus van deze raadgever gezegd, dat bij hem de geest des raads is. Hij, die voor de belangrijkste zaken geen raad nodig heeft. Want hij weet er raad mee. Hij weet raad met radeloze mensen en met radeloze gevallen. En hij weet raad met zondaren die vastlopen in de strikken van hun ongerechtigheden. En hij weet raad met zondaressen die terecht zijn gekomen op de puinhopen van hun verzondigde zondaarsleven. En er is geen omstandigheid, ook niet in de opvoeding van de kinderen, tegen welke muur je misschien ooit kan aanlopen, of welke probleem er ooit kan liggen, of hij weet er geen raad mee en hij weet de uitweg daarvoor. Want bij hem is raad en bij hem alleen. Des raads en der sterkte. Want het is niet alleen een raadsheer die een prachtige oplossing je kan voorspiegelen. Wat we vandaag de dag wel eens zien. Maar die dan het vermogen missen om die woorden ook om te zetten in de daden. Waardoor je dus uiteindelijk moet zeggen aan een goed bedoeld advies heb ik helemaal niks. Maar bij hem is de geest des raads en der sterkte om ook uit te kunnen voeren wat hij allemaal beraadslaagd heeft. En wat hij als raadzaam acht, zal hij nu ook zelf uitvoeren. En bij hem is dat allemaal te vinden. Heil, wijsheid, verstand, raad, sterkte en kennis. Bij hem is daar de volkomen zaligheid te verkrijgen. En wanhoop dan ook nooit aan hem. Maar luister naar zijn raad. Want die raadgever die is niet vergaan. En we hebben mogen zien hoe hij ook onder ede heeft betoond dat hij de gewillige is om de zonde van klein en groot te wassen en te reinigen in het dierbare bloed van Christus. En als je dan misschien zit met alle omstandigheden waarin de wereld verkeert, en misschien nog wel het meest met je eigen hart, van alles te hebben geprobeerd, overal te hebben gezocht, maar alleen maar erachter te komen, dat je alleen maar verder en verder in de penarie raakt. Dan te mogen horen, het woord van de profeet Micha, is uw raadgever vergaan? Nee toch. We moeten letten op het doopwater. En elke keer weer te mogen letten op Gods eigen woord, waarin hij spreekt dat die raadgever, dat hij geboren is. En dat hij leeft tot in der eeuwigheid. En dat radeloze mensen die de nood van hun leven bij hem op de juiste plaats zijn. En dat zijn raad, die zal bestaan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo in het hachelijk slot onze hoop te vestigen op U, de Heere God. Waar aardse raadgevers ons niet kunnen helpen. En elke aardse raadgever blijkt slechte adviezen te geven. In elk geval die ons nooit verder kunnen brengen dan alles van dit leven. mag toch een ziel die zijn hoop leert stellen op u de Heere, in het hachelijk slot ondervinden de kracht die er bij u te verkrijgen is. Dat u een helper bent in alle benauwdheden. Dat u een God bent die sterkt en ondersteunt en leidt. We bidden u, wilt u geven dat we zo onze hoop en verwachting op u de Heere mogen stellen en de raad bij u mogen zoeken. Als het gaat om de opvoeding van de kinderen, gedenkt u deze doopouders, schenk hen daartoe wat nodig is. Maar als het gaat om alle facetten van ons leven, als de werkweek weer voor ons ligt, waarin we ook dikwijls raad nodig zullen hebben, dat we die bij u de Heere zullen zoeken. En wilt u ons dan voorgaan met uw heillicht, waar we onze voetstappen ook zullen zetten, als er de weg gegaan moet worden naar de dodenakker, om een geliefde naar het graf te brengen. Of als er later in de week een trouwdienst mag zijn. Of welke wegen we ook misschien persoonlijk moeten ondergaan. Een weg misschien naar een ziekenhuis, andere zorgen die er kunnen zijn, dan mogen we u vragen. Wilt u ons gedenken? En wilt u geven dat uw oog op ons gevestigd staat? En wilt u ons raad geven in alle facetten van ons bestaan, opdat we zo in onze kleinheid van u afhankelijk zijn en ons door u laten leiden en ons leven mag strekken tot eer van uw naam. Vergeef zo alles wat zondig was, wat van u was bekroond met uw zegen, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 25e psalm, maar niet het derde vers, maar het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt in het vierde vers van de 25e psalm. Alleen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.